Adam, waar ben je? Adam, mijn zoon. Adam, waar ben je? Kom maar gewoon. Adam, waar ben je?
In de podcast Adam, waar ben je? Zet Monsieur Mutsaerts het katholieke geloof in begrijpelijke taal uiteen en legt uit waarom het vooral in onze tijd relevant is. God reikt ons de hand en vraagt ook ons, net als een Adam, nadat deze zich van God had losgemaakt, waar ben je? Wat moet je nou zonder mij? Ik wil jouw geluk. Ik heb de routekaart voor jouw leven. De podcast laat zien dat het geloof je helpt het doel van een mensenleven te achterhalen en hoe je dat doel kunt bereiken.
Adam, waar ben je? Kom maar gewoon. Adam, waar ben je? Ik mis je zo. Adam, waar ben je? Adam, mijn zoon.
Vrienden, welkom bij een nieuwe aflevering van Adam, waar ben je? Newton, de grote geleerde, volgens de derde wet van deze Newton, leidt elke actie tot een gelijke, net zo grote tegenovergestelde reactie. Dat werkt zo in de natuur. Iets soortgelijks gebeurt overigens wanneer we beslissingen nemen, omdat elke keuze heeft gevolgen. De Bijbel staat vol met verhalen over keuzes en hun gevolgen. Begint dan met de keuze van Adam en Eva om van de verboden vrucht te eten in de Hof van Eden. En God laat dat toe. Maar sindsdien lijden we onder de gevolgen. Dingen hebben consequenties. Keuzes hebben consequenties. Kain en Abel, die waren de zonen van Adam en Eva. Abel koos voor God, maar Kain koos voor moord. We kennen het verhaal. En ja, God laat dat toe. Abraham en Lot waren beide pelgrims in Canaan. Abraham koos voor God, maar Lot koos voor Sodom. En God respecteert onze vrije keuze. Maar die hebben wel consequenties. David en Saul waren beide koningen van Israël. David koos voor God, maar Saul koos voor macht. En ook God liet hem zijn gang gaan. Petrus en Judas, we weten het, ze verloochenden alle twee Jezus. Petrus zocht genade, maar Judas zocht de dood. En weer, God laat het begaan. Door heel de geschiedenis heen en door de hele Bijbel heen laat God ons onze eigen beslissingen nemen. Hij respecteert onze keuzes. We hebben een vrije wil. Hè? We zijn geen geprogrammeerde robots. Hij zal ons niet tegenhouden om het verkeerde te doen. Maar we moeten wel beseffen dat onze keuzes gevolgen hebben. Denk aan Jozua, de man die het stokje overneemt van Mozes nadat de Israëlieten het beloofde land zijn binnengetrokken. Maar Jozua, op een gegeven moment is hij oud en hij vertelt de leiders van de 12 stammen van Israël, ze moeten een keuze maken, ze moeten een beslissing nemen. En hij houdt het heel simpel voor, een keuze. Of ze volgen de afgoden van het nieuwe land waar ze binnen zijn getrokken, of ze blijven trouw aan de God van hun voorvaderen die hen dit nieuwe thuis hebben gegeven. Jozua verklaart dat hij de ware God zal dienen, maar de anderen moeten voor zichzelf beslissen. En dat doen ze, blijkt. Ze stemmen allemaal mee in om datzelfde te doen. Kijk eens naar Johannes, het evangelie, het zesde hoofdstuk. Daar komt een spannende tijd aan. Op een gegeven moment maakt Jezus duidelijk, ik ben het ware brood. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft ware voedsel, ware drank in zich. Het gaat over de daadwerkelijke aanwezigheid van Christus. Hè? Ook in de Eucharistie. Daar gaat het in zelfs, ik geloof, 5 zondagen achter elkaar over. Zo belangrijk is het. En mijn vlees eten, mijn bloed drinken, dat vonden de mensen toch een afstotende gedachte. Vlees eten van dieren vond men al heel wat. Maar van een mens. En Jezus doet er een schepje bovenop. Hij zegt niet, ik bedoel dat symbolisch, maar hij bedoelt het zoals hij zegt. En dan stelt hij iedereen voor een keuze. eucharistische schenk, het eten van vlees en drinken van zijn bloed, accepteren we dat? Of zeggen we net zoals in zijn tijd, dit kunnen we niet meer aanhoren en ze liepen weg? Neutraal blijven is geen optie, hè? Neutraal blijven is geen optie. Wilden ook jullie mij verlaten? Vraagt Jezus dan. En Petrus, hij geeft het antwoord. Heer, waar zouden wij anders heen moeten gaan? U hebt de woorden van eeuwig leven. Al vanaf de eerste vraag van Jezus, Adam, waar ben je? Adam, waar ben je nu zonder mij? Ja, ze hebben het ondervonden, hè? Als je zonder God verder gaat. Het loopt allemaal uit op vernietiging, op het dwaalsporen. En Petrus weet het, Heer, tot wie zouden wij anders gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Lewis, C.S. Lewis, onze grote vriend, die schreef ooit: als je het warm wilt krijgen, moet je bij het vuur gaan staan. Als je nat wil worden, moet je in de regen gaan staan. En als je vreugde, kracht, vrede en eeuwig leven wilt, moet je dichtbij of zelfs in datgene komen die dat kan geven. Als iemand eenmaal met God verenigd is, hoe zou hij dan niet eeuwig kunnen leven? Zo zegt hij. En als een persoon eenmaal gescheiden is van God, ja, wat kan hij dan anders doen dan verdorren en sterven? We weten het, in onze tijd veel mensen hebben ervoor gekozen om de kerk te verlaten. Vaak vanwege teleurstelling, vaak ook van andere redenen, vaak totaal, ja, het is gewoon verdampt. En juist op die momenten vraagt Jezus aan ons bij hem te blijven en met hem en zijn kerk mee te gaan. Sommige mensen hoor ik wel eens zeggen, ja, in deze tijd er is zoveel verwarring, of dat nou vanuit Rome is of vanuit lokaal, en die menen te vertrekken. Juist dan moet je blijven, volgens mij. Het is net zoals je verlaat je moeder toch ook niet, hè? God is onze vader, de kerk is onze moeder. En juist als het moeilijk wordt, dan moet je erbij blijven. Juist dan. De verleiding om onze christelijke plichten te ontvluchten, ja, die is soms reëel en soms zelfs misschien wel aantrekkelijk. Maar juist op die momenten, als er van ons gevraagd wordt om een diepe toewijding vol te houden, komen we het dichtst bij God. Zoveel mensen onze kerk zien verlaten, kan soms deprimerend zijn. Maar het is relevanter dan ooit om bij die kerk te blijven. Ik zie ook wel wonderlijke dingen in onze tijd. Jonge lui die de kerk hebben gevonden terwijl ze uit een totaal niet gelovig milieu komen. En die vragen dan soms aan vrienden om mee te gaan een keer naar een mis. Twee dingen vind ik dan verwonderlijk. Ten eerste dat ze die kerk vinden, die jonge lui. Want waar hebben ze het opgepikt? Ze weten het vaak zelf niet. En net zo verwonderlijk is dat die vrienden nog meegaan ook. Die zijn er kennelijk ontvankelijk voor. In onze tijd heeft het materialisme, het seculiere, heeft echt een groot deel van de cultuur in zijn greep. Jonge mensen die groeien ermee op. Als zeiden dat, nou ja, alles wat je hier het aardse is, dat het enige is wat je gelukkig kan maken. Ja, en ze ondervinden eigenlijk dat het niet zo is. En als je nooit te horen krijgt dat er iets is dat dit ver overstijgt, dat er niets is buiten deze wereld, ja, dan veroorzaakt dat een diepe onweersbui in je hart en in je ziel. Kijk, als je denkt dat je nergens vandaan komt, dus geen schepper met een bedoeling, en dat je nergens naartoe gaat, dood is dood, dat is volgens mij een van de oorzaken van piekende aantallen depressies, angsten en zelfmoordneigingen onder jongeren. En het is zo triest om dat te zien. Dit is de spirituele crisis van onze tijd. Die predikt vrijheid, hè, doen en laten wat je wilt. Maar in feite zegt ze, zoek het zelf maar uit. En dat is iets heel anders. Er wordt geen kompas aangereikt, geen fundament. Waarschuwingen tegen van alles en nog wat niet goed is. Maar niets bieden waar je echt ja op kunt zeggen. Ik ben zelf opgegroeid in de jaren 70, de tijd dat de kerk overal relevant wilde zijn. En laten we het allemaal maar zo makkelijk en gebruiksvriendelijk maken. En laten we jullie geen uitdaging geven. Ja, daar is het misgegaan. Juist omdat we het allemaal versimpeld hebben. Juist omdat er geen uitdaging is. Juist omdat het alleen maar leuk moest zijn. Ja, wie trek je dan aan? Dan heb je toch geen inhoud? geen keuzes voorhouden die consequenties heeft. En daarom zijn jongeren gegaan. Want wie geeft er om zo'n kerk? In plaats van het christendom af te zwakken, zou de kerk beter jonge mensen intellectueel en moreel uitdagen en hen iets moeten geven wat de moeite waard is om voor te vechten. En dat zie ik ook bij de nieuwe katholieken. Die gaan er echt voor. Die zetten zich ervoor in, ontzeggen zich van alles en nog wat, verdiepen zich erin. En daarin merk je, het moet ergens om gaan, om iets wezenlijks. Waar ben je bereid voor te vechten? Bob Dylan, een andere vriend van mij, die zong het al. You got to serve somebody. It may be the devil, it may be the Lord, but you got to serve somebody. Hè? Je zult iemand moeten dienen in je leven. Het mag de duivel zijn of God, maar het is iemand. En het is niet dat je niemand kunt dienen. Er is altijd wel iets wat je dient, zonder dat je het misschien in de gaten hebt. Het autonome zelf, dat is een illusie. We dienen altijd een of andere meester. Kies voor heiligheid. Wees een heilige. En je zult de wereld in vuur en vlam zetten als je de persoon wordt die je kunt worden. Want elke mens die kan veranderen. En elke mens kan ten goede keren. En voor elke mens is heiligheid weggelegd. Streef naar heiligheid. Ik zeg het vaak, als je dit niet doet, heb je je leven verknald. Er is op dit moment sprake van nieuwe interesse voor de katholieke kerk onder jongeren. En ik merk het overal. En laten we daar als voordeel mee doen. De kerk moet die ruimte bieden en vrijmoedig maar liefdevol zeggen, we hebben antwoorden. Nee, dat is niet arrogant, we hebben antwoorden. Jullie hebben nu de honger ervan. En wij hebben het brood des levens dat die honger zal stillen. Bedenk tenslotte dit. Hoewel alle heiligen zo verschillend zijn als het maar zijn kan, hebben ze één ding gemeen. Hun liefde voor de Eucharistie. En de biecht overigens. Zonder uitzondering houden alle heiligen van de eerste tot de 21ste eeuw van de Eucharistie. En nogmaals, streef naar heiligheid. Doe je dat niet, dan heb je je leven verknald. En we hebben de hulpmiddelen daarvoor. Kijk, zijn katholieken beter dan niet-katholieken? Ik zeg het vaker, hè? Nee, we zijn wel beter af. We hebben hulpmiddelen, we hebben het gebed, we hebben de sacramenten. We hebben Christus, we hebben de Bijbel. En ik wil met u eens verder gaan over het gebed. En dan het gebed van alle gebeden, het Onze Vader. Het Onze Vader is het gebed dat Jezus zelf aan zijn leerlingen heeft geleerd. En om die reden is het natuurlijk een belangrijke tekst. En Jezus zegt in dit gebed hoe de verhouding is tussen God en de mensen en de wereld. God is die liefhebbende Vader. Dat is op zich al zoveelzeggend. Hij wil het goede voor elke mens. En het is zijn heerschappij die de mens geluk brengt. En hij geeft de mens brood om te leven. Hij vergeeft mensen hun schuld. En alle mensen worden uitgenodigd zich tot God te keren. God wil de mensen bevrijden van alles wat hen bedreigt. En dat is een prachtig aanbod. En toch is er altijd de verleiding zich van God af te keren om elders zijn heil te zoeken. En daarom houdt Jezus zijn leerling ook nog voor te bidden weerstand te bieden aan de bekoringen. Laat ons wat verdiepen in dit Onze Vader, het gebed van Jezus. Het geeft ons inzicht in wie Jezus nu eigenlijk is. En het leert ons meer en meer te leven zoals Hij. Dat is uiteindelijk de bedoeling, hè? Denk aan de woorden op het laatste avondmaal. Ik heb u een voorbeeld gegeven dat gij het zou navolgen. In het Nieuwe Testament komen het Onze Vader op twee plaatsen tegen. Bij Lucas, 11e hoofdstuk, en de wat langere versie van Matthäus. Die versie van Matthäus die heeft zich al van oudsher ingeworteld in de gebedspraktijken, de Onze Vader, zoals we die in de mis bidden, zoals we die überhaupt bidden. Die van Lucas is korter, maar die geeft wel een mooie uitweiding dan weer aan het gebed. Laten we eens kijken naar de openingsbede. Onze Vader die in de hemel zijt. Op allerlei wijze wordt aan God eer gebracht. De mensen roepen hem aan onder verschillende namen. Hè? Onze Vader, maar wat zijn nog andere titels van God? Almachtig, Allerhoogste, Hoogverheven, Koning, Heerser, Heer. Dat komen we allemaal niet tegen in de Bijbel. En het volk Israël beroept er zich op Gods naam echt te kennen. Dat God die naam zelf geopenbaar heeft. Ik ben Yahweh. Dat wil zeggen, ik ben die is. Dat is een moeilijke zin. Ik ben die is. Het is al het zijnde. Hij is geen onderdeel van de schepping. Hè? Kijk, wij zeggen, ik ben Piet of ik ben Timmerman of ik ben zoon van die en die. Maar voor God geldt dat natuurlijk niet. Ik ben die is. Mensen hebben ervan getuigd dat ze God ervaren hebben. Hun getuigenis vinden we in de Bijbel. Maar het is vooral Jezus die ons God doet kennen. Wie de Zoon ziet, ziet de Vader. En Jezus noemt God zijn Vader, Abba. Dat is bijna iets heel familiairs als papa of lieve vader. En in deze goede God heeft Jezus zijn vertrouwen gesteld. En daar heeft Jezus over verteld, over God die begaan is met ons. Met het wel en wee van iedere mens. En Jezus heeft zijn leerlingen bemoedigd tot God te bidden als zijnde een goede vader. Niet als een heerser, niet als een wat dan ook, als een vader. Klein verhaaltje. Op een nacht ontstond er brand in een huis. En terwijl de vlammen zich verspreidden, renden de ouders en kinderen het huis uit. Onthutst zagen ze hoe de brand het huis verwoestte. En plotseling ontdekten ze dat het jongste kind, een jongen van 5, in het huis is achtergebleven. Op de vlucht voor de rook en de vlammen was zij naar de zolderverdieping gevlucht. En de ouders keken elkaar geschokt aan. Wat konden ze doen? Het was onmogelijk nog het huis in te gaan. Het zolderraam stond open. De jongen roept om hulp. Zijn vader ziet het en roept, spring, spring naar beneden. En het kind, het ziet alleen rook en vlammen. Hij hoort de stem van zijn vader en antwoordt, vader, ik zie niks. Maar zijn vader roept terug, maar ik zie jou wel en dat is genoeg. Spring. En de jongen sprong en belandde veilig in de armen van zijn vader. Ja, je hoort wel eens mensen vertellen hoe ze Gods nabijheid hebben ervaren. En ze zijn er zich gewaar geworden dat God hen nabij was. En het zijn ervaringen die het christendom vanaf het allerprilste begin kenmerken en overgeleverd zijn. In alle tijden hebben mensen op God vertrouwd. Zoals dat kind in het verhaaltje van eenvoudige verhaaltje van zojuist onze vader vertrouwde. En ze hebben ook ondervonden dat ze zich op hem konden verlaten. Een van die getuigen, Mozes. In het Oude Testament kunnen we lezen hoe Mozes door God geroepen wordt. En voor hem was het helder. God is er voor degene die zich tot hem wenden in hun nood. En als je de vraagt, ja, maar waar is God dan? Dan antwoordt de Bijbel, men ervaart zijn nabijheid naar de mate dat men zich aan hem toevertrouwt. Niet als je wacht tot hij zich vertoont. Yahweh is dan meer dan een naam, het is een belofte. En Mozes sprak tot God, als men mij vraagt hoe is zijn naam, wat moet ik dan antwoorden? En toen sprak God tot Mozes, ik ben die is. En hij zei ook nog, hij is die zendt mij tot u. Even een pauze, een stukje muziek. Thank you.
We gaan verder.
Nog een klein verhaaltje. In een klein plaatsje heeft een circus een tent opgetrokken, dorps uitgelopen, om de artiesten, de dieren en hun kunsten te zien vertonen. En na verschillende act komt dan de clown. Ja, die is toch een beetje het hoogtepunt. Hij maakt er niet alleen grappen en grollen, maar is ook nog een soort acrobaat. Hij klimt naar de nok van de tent en loopt overheen tussen de twee palen waarom de tent is opgezet. Er is een touw tussen gespannen en hij loopt van de ene naar de andere kant. Goed, en dat doet hij met een evenwichtsbalk. Die gooit hij naar beneden. En dan roept hij naar beneden, naar de kinderen: denken jullie dat ik weer terug kan lopen naar de andere kant? Maar dan zonder evenwichtsbalk. En iedereen roept, ja, dat kun je wel. En goed, dat lukt uiteindelijk. En dan gaat hij nog een keer. En dan zegt hij, denken jullie dat ik naar de overkant kan lopen? Terwijl ik deze kruiwagen, er stond er boven een kruiwagen, terwijl ik deze kruiwagen voor me uitduw over dat touw. Nou, iedereen loopt er enthousiast. Ja, dat kun je wel. Dat gaat al een stuk moeizamer. Het wiebelt allemaal. Maar uiteindelijk komt hij aan de overkant. En nog één keer. Zal ik het nog één keer doen? En hij zegt, denken jullie dat ik weer terug kan lopen naar de overkant met deze kruiwagen voor me uitduwend, terwijl er iemand in zit? En toen werd het stil. Want iedereen dacht, als ik roep, ja, dat kun je wel, dan kan ik erin gaan zitten. Maar toch, er klinkt ineens een kinderstem. Ja, dat kun je wel. Het is Tommy, een jong manneke nog. En wil jij hier in die kruiwagen komen zitten? De bekende vraag die men al verwachtte. En hij zegt, ja, dat durf ik wel. En hij klimt naar boven op touwledder, gaat in die kruiwagen zitten. Lang verhaal kort, het loopt uiteindelijk goed af. En dan vragen die mensen naderhand, Tommy had een flink applaus gekregen, die clown ook, hoe is het mogelijk dat je dat zo durft? En wat antwoordt die jongen? Hij zegt, maar je moet weten, die clown is mijn vader. Met andere woorden, die weet wel wat hij doet en die neemt geen risico's met mij en daar kan ik op vertrouwen. Jezus heeft zijn leerlingen bemoedigd op God te vertrouwen als op hun vader, zoals Jezus dat zelf deed. En dat was voor de leerlingen zo belangrijk dat ze de Aramese aanspreektitel Abba, daar hebben ze aan vastgehouden. Een liefhebbende vader, hij is bezorgd om zijn kinderen en hij bekommert zich erom. Een kind weet dat zijn vader hem lief heeft, ook als zijn vader soms streng kan zijn, streng kan optreden. Liefde uit zich niet alleen in tederheid, hè? Een kind vertrouwt zijn vader, maar het heeft besef van het overwicht van zijn vader. Maar dat schrikt hem niet af. Hij weet dat hij het goed met hem voor heeft. Mensen die het moeilijk hebben gehad met hun eigen vader, die hem alleen maar overheersend of eisend of onmachtig of als zwak hebben ervaren, ja, die associëren het woord vader liever niet met vertrouwen. Maar de vader waar Jezus over spreekt is de hemelse vader. En hemel duidt op geborgenheid, liefde, grenzeloos vertrouwen. Het duidt op vervulling van alle verwachtingen, op het einddoel, gemeenschap met God en elkaar. En de Vader die in de hemel is, is Hij die het verlangen van elke mens vervult. En deze Vader mogen we met vertrouwen aanspreken. En Jezus zelf zegt het tegen zijn leerlingen, wat je ook aan de Vader vraagt, Hij zal het je geven. Want de Vader zelf, die houdt van jullie. Ja, geven. Het is geen verlanglijstje. Maar hij zal, als we hoe meer en meer met vertrouwen bidden, hij zal geven wat we nodig hebben. En hoe meer en meer we met vertrouwen bidden, zullen we om andere dingen gaan bidden. Niet voor onszelf, maar juist voor anderen. Onze Vader, dit is de Vader van ons allemaal. We hebben allemaal dingen waarvan we kunnen zeggen, dat is van mij, hè? Dat is mijn fiets, mijn jas, mijn dorp, mijn voetbalclub. En mensen spreken ook van mijn familie of mijn vrienden. Het is een uiting dat het belangrijk voor je is. We horen bij elkaar. Je bent belangrijk voor mij. Maar mag je ook zeggen, mijn God? De Bijbel maakt ons duidelijk dat God iedere mens zo lief heeft als ware hij de enige mens op de wereld. Dat is eigenlijk mooi gezegd. Jesaja zegt, zoals een moeder haar kind troost, zo zal ik u troosten. En zelfs als een moeder haar kind vergeet, ik nimmer. Gods liefde is grenzeloos. De maat van Gods liefde is liefde zonder maat. En dat is nogal wat. Iedere mens mag op zijn onverdeelde aandacht rekenen. En daarom kan iedere mens tot hem zeggen, mijn God, mijn Vader. En als God dan ons alle Vader is, dan kunnen we zeggen, onze Vader, dan zijn we allen zijn kinderen. En zodoende zijn we elkaars broeders en zusters die ook zorg voor elkaar moeten hebben. En daarom leert Jezus zijn leerlingen gezamenlijk bidden, onze Vader. In de geest van Jezus weten we dat zij onderling niet afgunstig zijn als het gaat om de liefde van de Vader. Er is er niet één die God minder lief heeft. En daarom helpen zij elkaar op weg naar de Vader. Paulus spreekt ook over de verhouding tussen God en de mensen. Wat zegt Paulus in de Korinthebrief? Ik zal voor u een vader zijn en gij zult mij zonen en dochters zijn. En dan, uw naam wordt geheiligd. In de kerk is het niet ongebruikelijk het woord heilig ook op mensen toe te passen. Daarmee wordt een ieder bedoeld die zijn leven geheel op God heeft gericht. Paulus schrijft aan de christenen van Filippi, waar schrijft hij, u groeten alle heiligen die bij me zijn. En hiermee zijn de christenen bedoeld omdat ze Christus toebehoren. Niemand wordt heilig op eigen kracht. Mensen zijn heilig omdat God hen opneemt in zijn heiligheid. Immers zij behoren God toe. God is de heilige. Heilig is uw naam, zegt de psalmist. Mensen die Gods heiligheid ervaren hebben getuigd. God is zo groot dat al onze woorden ontoereikend zijn om hem te beschrijven. Mozes, we weten het, hij bedekte zijn gezicht als God tot hem spreekt, van aangezicht tot aangezicht. Jesaja wordt door God geroepen en ziet de afglans van God. En wat zegt hij? Wee mij, ik ben verloren. Ik ben een mens met onreine lippen. Door deze en andere uitdrukkingen probeert Israël iets over Gods grootheid en heiligheid te duiden. Desondanks blijft het verstand te boven gaan. Het Nieuwe Testament echter geeft er getuigenis van dat er een beeld is van de heilige God. Jezus Christus uiteraard. Hij is het beeld van de levende God. In hem zien we wie God de Vader is en krijgen we een besef van zijn heiligheid. Uw naam wordt geheiligd. Het is de bedoeling dat wij zijn naam heiligen door onze manier van doen en laten. Wat betekent het als christenen bidden, uw naam wordt geheiligd? Het betekent, Vader, gij zult in mijn leven en in onze wereld maatgevend zijn. Gij zult als God erkend worden. De mensen moeten gaan ervaren dat uw naam belangrijker is dan alle andere grote namen die ze achterna lopen. Johannes laat ons zien hoe Jezus bidt. Vader, verheerlijk uw naam, zegt Jezus. En dat vinden we in het Johannes-evangelie. Jezus zegt dit voorafgaand aan zijn uur, de laatste dramatische uren van zijn aardse leven. En hier is het God zelf die laat zien dat hij de heilige is. En zoals gezegd stemt de geloofsgemeenschap in elke eucharistieviering in met de lofzang van de engelen. Met de woorden van de profeet Jesaja roepen wij bij elke heilige mis, heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. En in het derde eucharistisch gebed bidt heel de kerk, ja Heer, gij zijt werkelijk de heilige en al onze werken verkondigen uw lof, want door uw Zoon en onze Heer Jezus Christus en in de kracht van de Heilige Geest vervult gij de gehele schepping met leven en genade. En dan in het kort, uw rijk komen. Het is dat wij helpen dat het rijk Gods komt. Daar wordt voor gebeden. Het rijk Gods dat nabijgekomen is in Jezus Christus, dat is de kern van Jezus' blijde boodschap. Het rijk van gerechtigheid en vrede. Bekeert u Het koninkrijk Gods is nabij, dat rijk. Hiermee is niet bedoeld een politieke boodschap, maar een wereld die verlost is van het kwaad. Wat betekent het als Jezus zegt dat Gods rijk nabij is? Is het er nu al of is er sprake van het einde der tijden als Jezus wederkomt? Laat ik het zo zeggen. Eindelijk iemand die zegt, zalig de armen en niet wie geld heeft, hij is gelukkig. Eindelijk iemand die zegt, bemint uw vijand en niet versla uw vijanden. Eindelijk iemand die zegt, zalig zijt gij als men u vervolgt en niet pas je maar aan je omgeving aan. Eindelijk iemand die zegt, wie in mij gelooft zal leven en niet wat dood is, is dood. De profeten van het Oude Testament spraken reeks van het Rijk Gods dat komende was. Ze zeiden, zijn Rijk zal komen en het aanschijn van de aarde vernieuwen. De verkondiging van de heerschappij van God, dat is de kern van Jezus' boodschap. Hè? Hij verkondigt dat met hem, met Jezus dus, de tijd van vreugde aangebroken is. We denken wel eens, ach, alles draait rond in cirkeltjes, hè? Zoals de getijden, lente, zomer, herfst, winter en lente, en zo gaat het eindelijk maar door. Zoals ook de baan van de sterren, zoals ochtend, middag, avond, nacht enzovoort. Ze komt nooit een einde aan, het draait maar rond in kringetjes. Wat is de betekenis, het is allemaal zinloos. De Bijbelse verhaal is anders, hè? Het gaat ergens naartoe. Het beweegt zich ergens naartoe, naar dit Rijk Gods. Uit alles wat Jezus zegt en doet, kunnen we afleiden dat het Rijk Gods iets wonderlijks is. Iets wat alle menselijke verwachtingen te boven gaat. Het kwaad zal overwonnen worden. Hey Adam, waar ben je, hè? Nu los van mij, met al het kwaad, hoe moet je daarvan loskomen? Daar gaat het hier weer om. Het kwaad zal overwonnen worden. Lijden, verlatenheid, schuld en dood zijn voorbij. Het Rijk Gods betekent de verzoening van God en mens. Adam, die het paradijs had verlaten, Jezus wilde mensen terugbrengen bij God. Het Rijk van vrijheid, verzoening, gerechtigheid. En voor Jezus is deze heerschappij van God werkelijkheid. En met hem begint het. Nogmaals, op eigen kracht kan de mens dat niet verwezenlijken. Desalniettemin komt het ook niet tot stand zonder menselijk toedoen. Het komt tot stand door Jezus, door mensen die hem navolgen. Het Rijk Gods wordt evenwel pas voltooid door God zelf. De boodschap van het Koninkrijk Gods, het is een mysterie. Het wordt slechts geopenbaard aan degenen die er zich voor openstellen. Aan hen wordt het toevertrouwd. Alleen hij die Jezus navolgt, die zal werkelijk uiteindelijk bevatten wat het betekent. Wat het is, het Rijk Gods. Jezus heeft niet alleen gesproken over het Rijk Gods, maar door zijn handelen ook tegenwoordig gesteld. Hetgeen de profeten tevoren aangekondigd hadden, wordt met Jezus werkelijkheid. Hij vervult al die profetieën. Als aan Jezus gevraagd wordt of hij degene is die komen moet, of dat men een ander moet verwachten, antwoordt hij met de woorden van Jesaja: ga aan Johannes zeggen wat je gezien en gehoord hebt. Blinden zien, lammen lopen, melaatsen worden gereinigd en doven horen. Doden staan op en een arme wordt de blijde boodschap verkondigd. Jesaja had het aangekondigd, dit zou gebeuren. En met Jezus gebeurt het. Velen die Jezus ontmoet hebben, ervoeren de machtsdaden van Jezus. Zijn aanwezigheid bracht genezing. Zijn woord bracht vergeving. Het vertrouwen van de mensen in hem maakte hen vrij. En vol verwondering was telkens de reactie. Zoiets hebben we nog nooit gezien. Zulke machtsdaden van Jezus worden vaak aangeduid met het woord wonder. En toch komen we dit woord in het Nieuwe Testament niet vaak tegen. Veel wordt gesproken over tekens, over machtsdaden. Hij had macht over onreine geesten, macht om te genezen. Jezus heeft overigens nooit wonder verricht als dat geëist werd door de mensen. De bedoeling was nimmer om spektakel te laten zien. Elk wonder was een verwijzing naar het Rijk Gods. En als Jezus geen geloof aantrefte, dan staat er zelfs, hij kan daar geen wonderen doen. Ja, hoe het Rijk Gods te beschrijven. Als Jezus spreekt over het Rijk Gods, doet hij dat in gelijkenissen. Hij verklaart het begrip het Rijk Gods niet, doch vertelt de toehoorder een verhaal uit het leven van alle dag, met van alles wat mensen herkennen uit de natuur. Hij heeft het over het mosterdzaadje, hij heeft het over de verloren drachme. Hij heeft het over een koopman op zoek naar een parel. Het is een gave gods en het komt er ondanks alle tegenwerking. Allen zijn genodigd. Je moet een duidelijke keuze maken. Hij wil dat, je moet een keuze maken en waakzaam zijn. Het is een groot feest. En zo maakt hij duidelijk wat het Rijk Gods is. En ik kan u verwijzen naar Lucas, naar Marcus, naar Matthäus. We komen er telkens tegen. En Jezus wil met telkens nieuwe gelijkenissen de mensen ontvankelijk maken voor Gods weldadige heerschappij. De kortste gelijkenis vinden we bij Matthäus. Het Rijk der Hemelen lijkt op gist dat een vrouw in 3 maten bloem verwerkte, totdat het in het geheel gegist was. De komst van God, nee, die wordt niet bekendgemaakt door aanplakbiljetten. Je moet opletten dat je het niet aan je voorbij laat gaan. Zorg dat je erbij bent, want je hebt er niets aan om de volgende dag het verslag in de krant te lezen. Zolang er mensen zijn geweest, hebben zij liefde ondervonden, vreugde, vrijheid en waarheid. En heeft men dat aan anderen doorgegeven. Want we zien allemaal uit naar een meer menswaardige wereld. Naar een wereld die één is in liefde, naar onvergankelijk geluk. En christenen vertalen dit alles als het verlangen naar het Rijk Gods. Naar de openbaring van Gods heerlijkheid. Als God zich openbaart, zullen allen die hem toebehoren zien wat ze geloofd hebben. Hij is de schepper van al wat bestaat. Hij heeft zijn volk geleid. Hij heeft in Christus onder ons gewoond. Hij is de vader van alle mensen. En in de verrezen Jezus toont hij ons die nieuwe aarde. Het is waar, geen mens kan het zich voorstellen. Ook de Bijbel spreekt slechts in beelden. Hè? Johannes schildert het in zijn openbaring, het beeld van de eeuwige stad Jeruzalem. God die onder de mensen woont. En dan zal de mens verlost zijn, bevrijd van alle kwaad en onheil. In zijn nabijheid wordt alles heel, oftewel heilig.
Adam, daar ben je. Adam, mijn zoon. Adam, daar ben je. Kom maar gewoon.
Adam. U luisterde naar Adam, waar ben je? Een podcast met monsieur Rob Mutsaerts, hulpbisschop van Bisdom Den Bosch. Door de heldere uiteenzetting van het katholieke geloof is de podcast geschikt voor beginners, maar ook voor gevorderden die het allemaal weer eens op een rijtje willen zetten.
Kom maar gewoon, Adam, daar ben je, mijn eigen kind. Adam, kom blijf nu, je wordt door mij bemind.